Welkom bij Naklap, een podcast van Breedbeeld, waarin we dieper ingaan op het traject dat filmmakers hebben doorlopen van het prille begin tot nu. Hoe is de liefde voor film ontstaan en waar bevinden ze zich vandaag? Deze aflevering draait rond filmmaakster Sarah Kazmi. Deze Antwerpse werkte eerder in de psychiatrie als zorgverlener, vooraleer ze begon aan een opleiding film aan het deeltijds kunstonderwijs in Antwerpen. Dit resulteerde in de kortfilm Rima, waarin ze thema's rond geestelijke gezondheid verwerkte. Ze legt sterk de nadruk op thema's die zich wortelen in de sociale realiteit en ze hecht veel belang aan een werking van onderuit. Zo werkt ze sterk rond streetcasting en het bieden van kansen aan ruwe diamanten. Dat ze zelf ook een opkomend talent is, bewijzen de reeksen de studio's voor VRT Max en het nieuwe Kids on the Block voor Ketnet. Sarah, van harte welkom bij Naklap. En ook Alexander, de co-host over vandaag, van harte welkom.
Dank je wel.
Hartelijk dank.
Sarah, je bent van psychiatrische zorgverlener naar filmmaakster geëvolueerd. Dat is een hele stap. Kan je eens ons meenemen hoe dat ooit begonnen is?
Ja, het filmen zit eigenlijk al heel diep. Sinds ik kind was, was ik gefascineerd door film, theater en storytelling. Ik heb dit ook te danken aan mijn moeder, een heel sterke verhalenvertelster is. En ik organiseerde heel graag theaterstukken op school en in onze wijk.
Op welk moment is daar een camera bijgekomen? Of was dat toen echt nooit aan de orde?
Ja, wij hadden toen geen camera's in die zin dat wij echt iets konden filmen. Maar het was vooral echt theater, toneelstukjes. Theater, het was meer toneelstukken natuurlijk. Ja. Onze mijn leerkrachten waren dat beu. Elke schoolvakantie kwam ik met een nieuw toneelstuk. En mijn beste vriendin was slachtoffer. Moest mee, willen of niet.
Maar speel je zelf ook mee?
Tuurlijk, heel graag toen. Nu niet, natuurlijk.
Oké.
Nu sta ik graag achter de camera.
En je zegt ja, als kind dat je dat dan heel veel deed en veel fantaseerde. Ben je dan ook onmiddellijk gekozen voor een opleiding in die richting? Of wat ben je dan qua school en het leven beginnen doen?
Nee, in die tijd, ja. Maar mocht dat niet, hè? Film maken, zeker, was een ton, zeker bij de Marokkaanse gemeenschap. Ik denk nu nog soms, voor vrouwen is dat niet een gemakkelijke weg om te kiezen. Ik heb totaal voor iets anders gekozen, waardoor ik in de psychiatrie ben gaan werken. En het is echt nadat ik sterk genoeg was, denk ik. Voor mij was vooral belangrijk dat ik sociaal maatschappelijk iets kon betekenen. Ik wil graag film maken, ik wil graag verhalen vertellen, maar het moet wel maatschappelijk gerelateerd zijn. Dus eenders welk verhaal dat ik vertel, er moet toch wat meer diepgang in zitten voor mij dan. Voor de kijkers is ook wel belangrijk. Het hangt natuurlijk van verhaal tot verhaal, maar voor mij moet het mij wel in die zin voeden. Mijn mentaal welzijn moet daardoor wel gevoed zijn. Dus in de psychiatrie heb ik jarenlang ook inderdaad gewerkt. En ik organiseerde daar ook soms showavonden. Ja, Belgium's Got Talent of zo. Hè. Dat was fantastisch, met kerstavonden of zo voor de patiënten. En je voelde dat en je zag dat ook dat mensen er echt naar uitkeken. En het heeft er eigenlijk altijd in gezeten.
Hoe heb je dan die stap gezet om vanuit die psychiatrie te zeggen, oké, ik wil hier iets meer mee doen dan alleen wat ik nu doe?
Ik vond het op een gegeven moment, ja, het was zwaar, hè, natuurlijk. Ja, het waren triestige verhalen, hè. Vaak met een fatale afloop, hè, van sommige patiënten die dan zelfmoord plegen of wat dan ook. Maar voor mij was het wel, ik wou iets doen, ik wou iets meer betekenen voor de jongeren. En ik dacht in mijn eigen, ja, je kunt zoveel betekenen. Hè. Ik heb Thomas Moor dan verder eerst leraaropleiding gaan volgen voor lager school. En het gaf toch niet de voldoening waar ik naar zocht.
Ben je als leerkracht aan het werk geweest? Of?
Ik heb een stage gedaan in een school. Hè. En ja, ik vond het wel mooi om te zien, maar ik zag mijn eigen niet een week lang en 5 dagen lang voor een klas staan. En een heel jaar lang vastgebonden. Ja, dat lukte mij niet. Dan ben ik echt film gaan studeren. En dat heeft mij wel gebracht wie dat ik ben eigenlijk.
je spreekt over jongeren, dat je wilde werken met jongeren. Was dat in de psychiatrie ook het geval? En is dat iets wat heel natuurlijk voor jou is gelopen? Of zo?
Nee, in de psychiatrie werkte ik daar ook op de sociale dienst en ook als activiteitenbegeleidster en als bemiddelaar. Dus voor de culturele bemiddelaar. En voor mij was dat... ja, psychiatrie, dat zijn verschillende afdelingen. En ik was vooral inderdaad bij... voordat ik activiteitenbegeleidster was, werkte ik wel op verschillende afdelingen. En vooral met mensen met kleur of met culturele achtergrond. Daar werd ik voor ingeschakeld. Dus ik kwam op verschillende afdelingen, van chronische afdelingen tot opnameafdelingen. Ja.
En hoe ga je dan op zoek naar die filmopleiding? En hoe vind je die? En eenmaal je gestart bent, hoe heb je dat ervaren?
Ik heb dat, ja, ik denk... Dankzij Google. Je kunt alles vinden. Dus ja.
Maar ja, op een bepaald moment moet je toch ja, beslissen voor jezelf. Ik ga voor een filmopleiding. Van waar kwam die stap?
Van waar kwam die stap? Omdat ik heb een film gemaakt voor iemand, een geliefde, voor mijn man. Voor zijn verjaardag eigenlijk. En ik heb er eigenlijk een heel verhaal van rondgemaakt. Dus ook met beeld. En dat was zo mooi. En ik voelde ja, terug opkomen. Hè? Wat ik jarenlang verborgen had. Hè? Diep verborgen. Wat diep verborgen zat. Gaf mij terug van, oké, hier moet ik iets mee doen. Eigenlijk was het keimooi. Iedereen was emotioneel. Toen ze het filmpje zag. Natuurlijk hoorde er ook een groot feest bij. En dan het filmpje van hoeveel minuten? Ik denk 10 minuten of zo werd dan vertoond.
Ja, een echte kortfilm eigenlijk.
Maar ja, tuurlijk. Ik ga altijd voor het beter werken.
Had je een crew verzameld of zo? Of was het op de gsm? Of?
Ik heb er een cameraman voor, ja. Maar ik heb toen zelf in elkaar gezet het scenario en ja, regie. Hè.
Ja.
En dan DKO-opleiding? Omdat je kan ook bijvoorbeeld kiezen om te zeggen van ik wil een voltijdse... filmschoolopleiding gaan volgen, maar dat doe je niet. Was dat bewust of was dat gewoon, dat kwam niet helemaal op?
Nee, dat klopt. Ik wou eerst mij laten inschrijven in Trits. Maar ik dacht, dat is helemaal in Brussel. Ik heb nu kinderen en ik dacht van, oh ja, ik kan niet vloeken. Dus ik dacht...
te laat.
Te laat, maar ik heb mij ingehouden. Ik dacht, ja, dat komt niet goed. En ja, een filmschool, ja, denk ik in mijn eigen, ja, ik kan toch ook op een andere manier in orde brengen. Dus ik dacht, wat is hier, welke filmschool is hier in de buurt? Ja, en DKO was de enigste filmschool, denk ik, hier in Antwerpen.
Dus je beslist dan, want dat is een avondopleiding, ja, denk ik.
Ja.
Dus je komt overdag, ja, je hebt kinderen die gaan naar school, dus je hebt een gezinsleven, en dan combineer je s'avonds met een opleiding. Was dat evident?
Ja, mijn man dacht van oké, weer de zoveelste hobby, hoewel dat ze afkomt. Oké, we gaan nu zien hoe lang dat ze het gaat volhouden. Ja, ik heb ook eens voor taarten gegaan.
Ah, oké. Okay.
Ik wou eens decoreren, cupcakes. Ik dacht, ah, dat is leuk, creatief. Dus hij dacht van, dat gaat ze niet volhouden. Ja, gezien.
Ja, inderdaad, ja. En je start dan die opleiding. Hoe, kan je even vertellen... Hoe lang loopt die opleiding en wat leer je precies? Wat doe je daarin?
Dat is een 5-jarige opleiding. Normaal als je dagschool volgt, is dat 3 jaar, denk ik. En in mijn opleiding, ja, met mijn school is het 5 jaar. Je kunt je voorstellen, ik ben eigenlijk vorig jaar afgestudeerd. Nee, dit jaar afgestudeerd. En ik heb al 2 projecten.
Proficiat.
Dank je.
Maar afstuderen met een reeks voor VRT Max is niet zo slecht.
Twee
reeks in amai. Chapeau.
Dank je wel.
In je opleiding, was dat een nieuwe wereld die openging? Of was dat iets gekend voor jou, wat dat gewoon structuur gaf?
Weet je wat het is? Ik kwam daar inderdaad als eerstejaars. Er zaten er natuurlijk ouderen, die in het 4e jaar zaten of in het 5e. Maar ik dacht, in mijn eigen in DKO zijn vaak mensen met passie. Vaak die echt voor een filmopleiding kiezen. Ik denk dat je naar een Trits gaat, zo zijn vaak jonge mensen die nog zoekende zijn. En degene die op DKO zitten, zijn vaak mensen die al weten wat ze willen. En voor mij was het van, oké, ik ben ook zo iemand. Hè. Ik ga ook naar een film. Allee, ik zoek ook inderdaad die richting, omdat ik weet wat ik wil. Ik wil echt iets betekenen. En komt daar inderdaad met docenten die ook aan Trits gaven, lesgeven of lesgaven en ook op de VRT werken enzovoort enzovoort. Of in Sint-Lucas, in het Kask ook. Ja. Dus het zijn eigenlijk mijn docenten, dezelfde docenten, maar wel Ik denk dat het verschil is bij op het rit, als ik het verkeerd heb. Als je voor een richting kiest, dan moet je voor die richting verder gaan.
Ja,
denk
je moet
ik,
specialiseren ja. Na 1 of 2 jaar of zo. Ja, en dan,
ja. Ja absoluut. En nee, bij ons is het niet. Maar ja, ik heb Rima gemaakt. Rima is mijn eerste kortfilm. Het gaat over een moeder die alcoholverslaafd is. Hè? En die haar dochter, nu een vader zit in de gevangenis. En het meisje moest eigenlijk voor haar eigen zorgen. En de moeder, die was meer, meer social media bezig. Hè? Dus buitenwereld van, hè? Ze maakt erop voor op, om haar eigen te filmen. Dat ze aan het koken is, maar tegelijkertijd zit ze aan de fles. En het meisje, het meisje mist haar vader natuurlijk en ze begint er in haar eigen te snijden. Maar het is eigenlijk een heel mooie film, een kort film van 11 minuten. En waarom is die mooi, vond ik? Omdat je daardoor een beeld kunt schetsen van kinderen die het heel moeilijk hebben als ze bij één ouder gezin of als moeder inderdaad een alleenstaande niet beseffen van hoe dramatische gevolgen het soms kan hebben voor een kind als er niet genoeg... Die zal wel liefde gegeven hebben, maar doordat ze zelf in de shit zit, omdat haar man haar in de steek heeft gelaten of vastzit. Mm-hmm. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij als... Ja, dat moet ik zeggen. Dat wij er rekening misschien mee moeten houden, dus zeker in de zorg, van dat we toch misschien extra voorzichtig moeten zijn waar mensen die alcoholverslaafd zijn of eenders welke verslaving of psychologische problemen hebben of depressiviteit of wat dan ook.
We hebben dat tijdens de pandemie ook gezien, hè, dat geïsoleerde gezinnen met jonge kinderen, waar dat niet zo vlot loopt of dat er niet veel liefde meer is in die gezinnen, dat die kinderen grote slachtoffers worden natuurlijk.
Absoluut. Ik heb daar trouwens nog iets over gemaakt, maar later of meer. maar ja, inderdaad, die film is dan gebruikt... door een psycholoog voor die rond moeders werkt, die ook depressief zijn.
En hoe is die bij jou beland? Of hoe is die film bij die persoon beland?
De componist... Ik heb dan ook gewerkt met een student, een componist in Leuven. Denk ik ook van Luca, denk ik. En die moeder is therapeut en die had die film gezien en ze had dan de toestemming gevraagd of ze de film mocht gebruiken. Ja.
Is dat iets waar je altijd bewust mee bezig was? Hoe dat je die film dan naar buiten brengt? Zag je dat als een project van ik ga leren om film te maken? Of was je echt al heel erg bezig met dat resultaat en ik kan dat dan gebruiken om naar buiten te komen? Of bijvoorbeeld te gebruiken in een psychiatrische context?
Ja, sowieso psychologie is voor mij een heel belangrijk gegeven. En zeker wat de gevolgen ervan zijn als iemand depressief is of wat dan ook. En ook de sociale media. En mensen geven een fake beeld, de influencers of wat dan ook. Maar vaak is het niet zo. Hè. Vaak zijn het maar leugens. Hè.
Het is vaak een masker. Hè.
Mm-hmm. Ja, en ik wou dat toch een beetje in beeld brengen. Van het is maar inderdaad een leugen dat mensen op beeld verkopen. Eigenlijk, eigenlijk is het fictie. Hè. Je doet alsof dat echt waar is, maar eigenlijk is het fictie. En dat wou ik toch een beetje in beeld brengen. Ook de moeder die aan het koken is. En dan foto's plaatsen, reigen opgetuurd, terwijl dat ze een hele dag in de zetel heeft geslapen. Hè.
Hoe heb je acteurs gevonden voor die film?
Voor de eerste kortfilm is wel mijn dochter.
Ah. Housecasting eigenlijk, housecasting.
Je moest nog meedoen in de hobby van mama op dat moment.
Absoluut. Het is mijn eerste jaar in mensen, kom aan.
Was dat niet moeilijk dan voor u om te zien dat uw eigen dochter moet spelen dat ze in haarzelf gaat snijden en zo?
Nee.
Oké. Volgende vraag.
Was ze snel overtuigd om mee te doen, of was het van de moeite?
Ze had geen keuze.
Ja.
Kom maar, je moet mij helpen, ik moet er doorgaan. Ja, tuurlijk. Ik help je toch ook op school?
En jij speelde de moeder, of?
Nee.
Ah, nee.
Een andere vriendin.
Was het een leuke set?
Jawel. Nee, het was wel leuk. De catering had ik gedaan en er gingen een paar vriendinnen komen helpen, me in de steek laten, dus ik heb van alles moeten doen. Het is wel een harde leerschool, maar ik ben er eerlijk gezegd daardoor sterker geworden. En ik geloof echt dat je dat moet meemaken om te durven.
Ja, je spreekt inderdaad over durven en het gewoon te doen. En wat je zegt, je vriendin speelt, je dochter speelt erin mee, je doet zelf de catering. Dat is zo'n ervaring die heel veel mensen hebben, wanneer ze de eerste keer een film maken, dat ze alles zelf moeten doen. Dat is heel veel werk, dat is heel zwaar. Wie waren buiten je naasten nog Mensen die u ondersteund hebben?
Ik heb een cameraman ingehuurd, een professioneel, maar wel aan een goede prijs, heeft mij geholpen. En iemand die het geluid deed. Dat zijn eigenlijk de twee professionele mensen. Ik ga eerlijk zijn. Mijn docent is komen kijken. Zo, je kunt het wel. Dag. Dus, maar die zegt het is een keer komen op de set. En oké, je kunt het, Sarah, ik laat u mee. Ik laat u maar doen.
Maar dus dat wordt niet vanuit opleiding wordt dat iets aangereikt? Dat is een ambitie die je zelf ook hebt opgelegd om dat zo...
Nee, dat wordt wel aangereikt. Hè. Normaal gezien kunnen we echt een heel grote groep studenten samen aan een project werken. Maar ik dacht in mijn eigen, oké, ik kies voor ineens een professionele tour te gaan. Ambitieus, ja. En doordat ik zo een echt professioneel cameraman werk, dan maakt als student van soms van, ik durf dat niet. Misschien maken wij fouten en dat is... Ja, weet je, dat is niet... Ja, ik denk niet durf hebben soms om,
ja, ja,
om rechts op zijn zit te staan. En,
het is een drempel ook, hè, om ja, professionele mensen aan te spreken of te zoeken.
Ja, het gedrag van veel durf, van ondernemerschap. En het is dan ook goed uitgedraaid. Wat zijn zo de voornaamste lessen die je daaruit hebt getrokken van het maken van die eerste film?
Omdat ik nog groter durf te gaan.
Oké. Misschien inderdaad een goeie bruutje om naar dat tweede project te gaan. Dat is Le Choix.
Ja, Le Choix.
Ook nog in het kader van die opleiding gemaakt.
Tweede jaar, ja.
De tweedejaarsfilm. En daar ga je naar jongeren in Vilvoorde, denk ik.
Klopt, er was toen heel veel rond terrorisme te maken. IS-strijders en zeker Vilvoorde kwam vaak in beeld. Dat veel jongeren vanuit Vilvoorde naar Syrië vertrokken. En voor mij dacht ik van, nee, er is veel meer te zien. Heel veel jongeren vertrekken niet naar Syrië. Er is ook weer... Allee, ik wou hun verhaal ook vertellen. En ik ben dan daar op zoek gegaan. Ook vooral naar hun verhaal geluisterd. En het gaat niet over IS. Le Choix betekent ook keuze. Ik heb toen ondersteuning gevraagd aan de burgemeester in Vilvoorde. Hij heeft mij ook gesteund, ook een budget gegeven. En dan Option Media... Die heeft mij toen ook gesponsord, de grading gratis gegeven, een heel mooi prijs. En daarna, VZW heeft mij toen ook gesubsidieerd voor postproductie, denk ik, ja.
Gedacht nogmaals van grote ambities. En hoe de stap naar de stad Vilvoorde, was dat iets van, ik moet vanzelfsprekend, ik moet daar naartoe? Want dat is denk ik niet evident, of tenminste in de standaard, het standaard financieringslandschap, dat je geld kan krijgen van een stad, is niet noodzakelijk een klik die mensen vanzelf maken.
Nee, maar ik dacht, ik kwam de burgemeester, denk ik, eens tegen op een event. Ik was naar een ander kwam, ik dacht van, oké, ik trek mijn stoute schoenen aan. Ik ga er gewoon op af van, kun je mij helpen? En dan heb ik een afspraak gekregen, van ook goed verkocht, van oké, jongeren, dit gaat wel over jullie stad. En hier bieden jullie ook de jongeren kansen aan. En er ging normaal een heel grote première komen, op 1 april, maar ja, dan is corona ertussen gekomen, jammer genoeg. En, maar die film moet nog altijd een première krijgen. En daar hebben ze ook hun muziek zelf gemaakt. Het gaat ook echt over artiesten. En,
ja, dat is misschien wel een interessant proces. Hè. Het woord streetcasting, jongeren van Vilvoorde, het is makkelijk in de mond te nemen, maar het doen is misschien iets minder evident. Hoe doe je dat? Ga je op straat gewoon, pak iemand bij zijn schouder en zegt hallo? Of organiseer je een casting? Of
nee,
wat doe je?
Ja, ik spreek soms gewoon mensen aan van oké, heb je zin om te acteren? Of oké, heb jij vrienden? Dit en dat, kan ik jullie zien? En dan zijn ze gekomen van oké. En dan denk ik, nou oké, kan hij acteren? Zou hij een testje bepaalde? Heb ik mijn methodes natuurlijk. Mag ik niet prijsgeven? Zwat. nee, maar ik test uit van oké, kunnen we wel spelen? En dan merk je wel van oké, die zou die personage kunnen spelen. En...
Je doet dus eigenlijk een casting voordat er een scenario is.
Ik heb wel een scenario in mijn hoofd. Soms is het geschreven, maar ik pas het wel aan. Le Choix is wel een heel harde leerschool. Dat was ook weer met meer mensen die wel professioneel waren. Ik moet zeggen, van in die zin waarom dat niet gemakkelijk is, omdat je inderdaad met veel jongeren werkt, veel mannen. Zeker als vrouw, staat er als vrouw. En zijn vaak, sommige jongeren hebben echt een zwaar verleden gaat, niet allemaal. En dat was soms echt, keizwaar soms om ze echt duidelijk te maken dat ze op de workshops moeten komen. Trouwens, een CINEC, dat is een school die acteerlessen geeft, heeft mij toen ook gesponsord om mijn acteurs 3 lessen denk ik, te geven. Mm-hmm. Dus echt ze te preppen voor te shooten.
Ja, want je spreekt ze aan, je zegt, je gebruikt ook een stuk van hun verhaal. Anonymiseer je dat dan? Of ze spelen ook mee in de film, is dat echt het verhaal, hun verhaal dat in de film letterlijk, bijna letterlijk komt?
Nee, absoluut niet. Dat wil ik niet. Blijft nog fictie. Ik wil ze ook niet. Ja, het moet niet hun verhaal. Allee, ik wil wel dat ze zich kunnen aansluiten of zich wel goed kunnen.
Ja, of identificeren met de materie.
Ja, absoluut. Ja. In dat verhaal. Ja, absoluut.
Maar het is niet autobiografisch voor niemand van de betrokkenen.
Nee, absoluut niet.
En ik wou nog even ingaan op die workshops, want je plukt iemand van de straat, je denkt, je ziet er potentie in, hè. Je noemt het zelf ook ruwe diamanten. Dat betekent dat er ook werk aan is, vermoed ik, om ze dan voor de camera te laten doen wat daar past voor het scenario, wat dat jij wil. Hoe verloopt dat proces eigenlijk?
Het begin, ik spreek ze dus aan, dan krijgt ze van mij, spreek iemand anders aan die hen duidelijk uitlegt hoe dat set werkt. Het conceptfilm wordt dan uitgelegd. En dan krijgen ze 3 lessen, wat tips, hoe dat ze het best kunnen acteren, hoe dat ze emoties moeten opwekken, enzovoort, enzovoort. En dan neem ik het over en dan repeteer ik met hun en hoe dat ik de personages zie. Waar dat ze ook personagebeschrijving, hoe belangrijk dat is, hoe dat ze zich kunnen... hoe dat ze zich kunnen voorbereiden voor die rol.
En zijn zij onmiddellijk ontvankelijk voor jou als regisseur?
Jawel. Ik ben wel een strenge. Ik ga dat eerlijk zeggen op een set. Ik denk dat je dat wel moet. Zeker, ja. Je moet wel toch je rol als regisseur toch wel laten zien. En dat is niet gemakkelijk. Een filmset bestaat voornamelijk uit mannen. Heel veel mannen. Maar ik laat mij niet doen. Sterke mannen. Goeie voorbeeld. En ik vind dat je niet moet laten doen als vrouw. Ik bedoel, ongeacht welke nationaliteit dat je hebt, van welke culturele achtergrond dat je ook afstamt. Ik denk dat je moet je gewoon laten zien van oké, jongens, ik kan het ook wat jullie kunnen. Oké, ik kan geen 100 kilo dragen, maar ik kan er wel voor zorgen dat iemand kan dragen. Hè? Dat is ook weer slim. Hè?
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk, er is veel aan het veranderen. Meer vrouwelijk talent voor de camera, achter de camera, maar ook verhalen die dat dan een bredere culturele realiteit weerspiegelen, hè, die zich afspeelt in België of in West-Europa dan de verhalen die dat we tot nu toe de laatste 50, 60 jaar altijd hebben gezien. Dat is iets waar jij ook heel bewust mee bezig bent. Statements, bijvoorbeeld van jouw productiehuis, en we komen zo meteen op, waarin je zegt dat je belang hecht aan sociaal gevoelige thema's, diversiteit in België te omarmen en wederzijds respect tussen culturen wilt stimuleren.
Klopt, ik wil eigenlijk een soort brugfiguur zijn tussen de twee werelden. Ik ben Marokkaans, ik ben Belgisch. Maar vaak, als er mensen met kleur op beeld komen, wordt dat toch vaak vanuit een witte bril in beeld gebracht. En de gevoeligheden worden anders in kaart gebracht dan dat ik het zou doen. Er zijn toch die bepaalde kruiding dat we soms merken, dat we soms missen bij een Vlaamse reeks of eenders welke Westerse reeks. En ja, zoals je weet, houden wij van kruidig eten. Dus ook de kruiden zijn heel belangrijk in dit geval. Ja. En ik ben misschien wel een kruid dat je mist. Wat is dat verkeerd?
Interessante quote, ja.
Het wordt een culinair gesprek.
Stappen mensen snel mee in dat verhaal? Ik denk aan bijvoorbeeld het geld, aan vertoners. Hoe loopt dat?
Jawel, dat wel. Okay. Ik heb wel een verhaal dat, hoe dat ik het in beeld breng, hoe dat ik zaken in beeld breng, hoe dat ik naar zaken kijk. Dat is wel toch anders dan anders. En ik denk daardoor stappen wel mensen sneller toch mee in het traject dat ik wil volgen. Of in mijn visie. Ze delen toch vaak ook mijn visie. Of ze zijn wel geïnteresseerd in wat ik vertel of wil vertellen. En ik merk ook, ja, iedereen, de jongeren zeker ook bijvoorbeeld, iedereen wil die erkenning en iedereen is op zoek naar die erkenning.
Je bent nu verder gaan professionaliseren, je hebt een eigen productiehuis opgericht, je hebt ook een series geschreven. Het geven van rollen die niet noodzakelijk altijd voldoen aan bepaalde clichés of stereotypen. Om een heel banaal voorbeeld te nemen, een Marokkaanse dokter bijvoorbeeld, iemand die niet in het standaard patroontje wordt gestoken van dat is een boefje, zoals vroeger altijd werd gedaan. Dat soort rollen, ben je daarmee bezig om die te schrijven? Of is dat iets, vertrekt het vanuit een ander punt?
Nee, in de studio speelt er een dokter, een jonge, ja, een jonge Marokkaan die voor dokter studeert. Maar daar breng ik ook weer racisme aan bod. Van, je kunt wel een doktersjas aandoen, maar toch racisme. Je blijft een mens met kleur. En sommige patiënten aanvaarden jou ook niet.
Okay.
Dus daar, daar ben ik wel mee bezig. Je kunt inderdaad als witte maker van, oké, we hebben een dokter, maar we gaan die een mooie rol geven en hij is succesvol. Maar nee, daar gaat het niet om. Je kunt een hoge functie hebben als mens met kleur. Maar je hebt toch altijd de nadelen van dat ze je toch bekijken van, ook al draag je een witte doktersjas, je blijft toch een Marokkaan, je blijft toch een bruine, dat je draait of keert.
Dus representatie is belangrijk, maar wel realistische representatie voor jou.
Ja, absoluut.
Die representatie neem je mee in je productiehuis dat je hebt opgericht?
Ja.
Is dat niet, was dat dan een project van het derde jaar dan? Richt je eigen productiehuis op? Of van, wat, je gaat echt als een trein, hè? Het is jaar na jaar en... Het is ongelooflijk hoe ambitieus dat je dan bent. Hoe ging dat dan?
Mijn productiehuis is... Ja, ik zeg het. Ik heb Le Choix. Dat was eigenlijk een heel groot project. Heb ik ook zelf geproduceerd. Ja, ik heb inderdaad zelf voor de gelden gezorgd. En middelen, locaties, gratis. Dus dat is eigenlijk een producent. En ja, ik was er goed in. Ik ben ook altijd iemand heel graag die van alles organiseerde, evenementen, theaterstukken, wijkfeesten. Dus het heeft er altijd in gezeten. En ik wil graag misschien controle houden. Dat is misschien de reden ook. Vraag mij af, ja. Dat is voor, ja. Ik ben sowieso een controlefreak, eerlijk waar. Dat is misschien mijn minpuntje. En ik heb er veel, maar schat. Ik kan ze niet...
niet allemaal opnoemen hier. Ja, controle, want controle over geld bijvoorbeeld. Op een gegeven moment komt dat er toch wel een beetje bij kijken.
Absoluut.
Film kost geld. Eenmaal veel geld.
Mm-hmm.
Is dat iets waar je de controle over kan behouden?
Ja, geld is een heel belangrijk probleem in de filmwereld. Je moet geld, middelen hebben om iets te kunnen maken. En zoals je weet, hè, jullie hebben beide filmopleiding gedaan. Elk minuut kost geld. Maar natuurlijk... Doordat ik veel zelf doe, kun je wel wat besparen en kun je misschien nog wat extra geven aan je reeks. Zou je dat doen?
We hebben het al eens over financiering gehad. Je hebt de eerste projecten gedaan, hè, veel met familiesteun. Dan ben je via de stad Vilvoorde heb je wat geld kunnen krijgen. Nu, ondertussen, heb je grotere stappen gezet en ben bij VRT Max geëindigd. Maar zoiets verloopt altijd via een ticket. Je komt daar niet zomaar binnen.
Nee.
Hoe ben jij binnengeraakt, om het zo te zeggen?
Ik heb eerst een pilotaflevering gedraaid, Kids on the Block. Dat was eigenlijk geschreven al in 2018. En net voor corona hebben wij dat gedraaid. En dat gaat over eigenlijk een diverse cast, vooral jongeren met kleur, ook wel humor. Karikatuur, een beetje naar mijn knipoog naar de 80s en de 70s. Ik heb er een pitch trailer van gemaakt en mijn docent was eigenlijk wel onder de indruk. Hij werkte bij de VRT, nu niet meer. En heeft mij toen, heeft de pitch trailer, denk ik, was erbij natuurlijk, heeft dat voorgesteld aan de producer van thuis. En die werkte vroeger bij Kidnet en ze vond het eigenlijk fantastisch om te zien. En toen hebben ze mij een afspraak kunnen regelen bij Kidnet. Ja, nu ben ik er.
Ah, zalig. En die hebben het dan bekeken en die vroegen dan van, we vinden het interessant, ontwikkel dit verder.
Ja, het was niet zo snel gegaan, natuurlijk. Je moet dat binnenbrengen. En er zijn zoveel, 52, denk ik, projecten. Uit die 52 kiezen ze er 2 of 3. En dat vonden ze wel interessant. En ze hebben dat meegenomen. En dan ben ik in contact gekomen met E-teams.
Mm-hmm.
Ja, ja.
Ik had toen nog geen productiehuis en E-teams zou dat heel graag.
Misschien met de luisteraars, E-teams is een productiehuis onder andere achter de films van Adil en Bilal bijvoorbeeld.
Ja.
Daarvan bekend.
Patserblik. Image en Baghdad Bessie.
Een productiehuis met veel ervaring, al veel speelfilms gedraaid.
Mm-hmm. Ook een heel fijne productiehuis, heel fijne mensen. En ik had toen al gepitcht en dan zijn ze mee op de kar gesprongen. En dan kregen wij denk ik in december een antwoord van yes. Jullie mogen het maken.
Het antwoord van Kidnet.
Ja.
En zij financieren het dan ook? Of moet dan ook nog eens via
een
VAF gaan?
Dat is het VAF. We hebben toen ook producties teruggekregen van het VAF. En Kidnet en Tech Shelter.
Zeg, en even terug aan die pilot voor Kids on the Block. Hoe groot is het verschil tussen de pilot dat je zelf gedraaid hebt en een aflevering, een officiële aflevering van de reeks? Zit er daar een groot verschil tussen?
Ja. Nu, Kids on the Block misschien qua dingen wel, omdat het heel snel gedraaid was, maar de andere studio's niet. Studio's echt qua kwaliteit zelf. Het is op basis van die pitch trailer dat iets aanvaard wordt of niet. Ja.
De studio's, dat is nog een ander project.
Ja, dat is met mijn eigen productiehuis. De studio's gaan over drie jongeren die het willen maken in de muziekwereld. Eigenlijk, hè, die een droom hebben. Het gaat eigenlijk om het gevaar van een droom te hebben. Daar gaat het om.
Het gevaar van een droom te hebben?
Ja.
Net zoals jij een beetje. Hè? Het gevaar van veel te dromen, maar toch te doen gewoon.
Dank u wel.
En wat was er eerst, uw productiehuis of de studio's? Eerst uw productiehuis?
Nee, eerst de studio's. Ik had eerst een pitch trailer gedraaid van de studio's. En ik ben dan gaan pitchen. En de zender had er interesse voor. En dan heb ik een ontwikkelingscontract getekend. En dan in september mijn productiehuis gestart om ook ondersteuning te vragen bij het FAF.
Ja, want om
een dossier te kunnen indienen, eigenlijk.
Moet je inderdaad een bedrijf of een onderneming hebben.
Ja, een onderneming, ja.
Hoe groot is het contrast? Of wat vind jij het grootste contrast met toen bijvoorbeeld Rima, toen je daar op de set stond, en tegenover nu?
Ja, meer middelen, hè.
Ja.
Dat is het contrast. Maar voor de rest precies hetzelfde.
Gaat het makkelijker of niet noodzakelijk?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat het nu zwaarder is. Hè? Omdat je een project... Allee, Rima is voor je eigen, weet je, voor je punten. Meer is het niet. En het andere is natuurlijk, moet een zender, moet de kijkers, hè? Media, hè? Recente, I don't know wat ze ervan gaan vinden. Omdat het ook weer iets apart is. Dus ook vooral benieuwd.
Maar hou je daar rekening mee als je op de set staat? Van oké, nu ben ik iets aan het draaien voor een tv-kijkend publiek.
Voor Ketnet wel, omdat Ketnet van er moet echt opletten wat je in beeld brengt. Hè, van, het moet kindvriendelijk zijn, duidelijk genoeg zijn. Daar hou ik wel rekening mee.
Er zijn meerdere meningen nu aan tafel, bedoel je dan? Over het scenario, het draaien, de montage.
Absoluut.
Is dat makkelijk voor jou?
Nee, omdat ik vrij dominant ben. Nee, klopt.
Ja, dat gaf je al aan, hè. Het was van de moed is voor iedereen.
Nee, ik wou je dat niet zeggen. Dat is niet waar. Nee, ik luister graag en ik neem alle feedback graag mee. En het is niet dat ik moeilijk ben, maar het is wel natuurlijk... Ja, het is wel een verschil natuurlijk.
Ja, je hoeft niet noodzakelijk allemaal negatief te zijn natuurlijk. Maar je bedenkt iets, je schrijft iets. Dat ontwikkelt zich, maar dat ontwikkelt zich... Ja, ik vermoed dan tussen de tijd dat je het eerste woord op papier schreef tot de montage die dan klaar is. Mm-hmm. Dat is een heel enorm verschil, vermoed ik.
Een zwaar verschil. Een film wordt 3 keer geboren, zoals jullie weten. Als je het schrijft, als je het draait en dan in de montage, hè, eindproduct. Tuurlijk is het een verschil en al goed, maar dat je het nog altijd kunt rechtzetten. Soms als het niet goed was op de set of op papier. En andersom.
Het is wel mooi dat je zegt, een film wordt 3 keer geboren. Want de quote dat ik ken is, een film wordt 3 keer vermoord.
Ah, oei.
In dezelfde processen. Omdat dat zo fragiel is, vanuit papier naar het draaien. Dat idee en dat concept moet overeind blijven. Dan wordt dat gedraaid en dan moet dat nog een keer gemonteerd worden. En dat staat soms mijlen ver af van je initiële idee. Maar voor u is dat een herboren...
Absoluut, omdat ik de 3 doe.
Ja, maar ja.
Nee, maar Kids on the Block heeft een andere scenarist meegeschreven, Jeroen Willemsen. Dat is ook fijn. Maar ik was wel de showrunner.
Maar heb je samen geschreven met die Jeroen?
We hebben de afleveringen verdeeld, maar wel altijd dingen samen besproken. Dat wel het concept overeind blijft natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar dat werkt goed, de samenwerking.
Ik vermoed dat je nu fulltime filmmaker bent, of...
Nu voorlopig wel. Sowieso. Ik ben nog deze week ingeschakeld als castingagent voor reclamespots voor Albert Heijn.
Mm-hmm. Maar je werkt nu wel uitsluitend in de film, met film, rond film. Dus dat is een heel ander leven dan, bij wijze van spreken, 10 jaar geleden.
Ik werk niet uitsluitend voor de film. Ik doe ook nog... Konders zijn ook mijn partner in zijn bedrijf. Maar voor mij is het wel... Ja, mijn passie is natuurlijk wel film. Ja, ik was vorige week was er een sector moment georganiseerd voor het VAF. En dat je ziet, keiveel witte mannen, keiveel vrouwen, maar eigenlijk geen enkel vrouw met kleur die daar een productiehuis had. Ik vond dat wel fijn om te zien.
En wat is voor jou, ja, je positie binnen dat landschap is anders? Ja, je bent inderdaad, je komt daar als vrouw van kleur in een sector die, zoals je zelf ziet, doorgaans wit is. Wat zijn de voornaamste lessen die je zelf hebt geleerd? Ik bedoel dan meer op wat het filmmaken betreft, tussen van de persoon die theaterstukjes opvoerde tot de DKO-opleiding, tot die eerste films, dat allemaal heel spannend was, tot nu een professioneel ding. Wat is zo... Hoe zie je de evolutie bij jezelf?
Ik ben enorm gegroeid. In die zin, bij mij moet alles snel, snel. Als je mijn naam zegt, is snel. Allee, ik bedoel, ik ben wel iemand die... Ja, ik vlieg erin. Hè. Ambitieus.
En als regisseur, het omgaan met acteurs, het omgaan met een set, ja, creatief eindverantwoordelijke zijn?
Hoe moet ik zeggen? Ik vind wel hoe ik met mensen omga. Ik denk met mijn acteurs sowieso hangt af van wie dat er voor mij staat. Hè. Ik ga er wel voorzichtig mee om als iemand... Ja, ik denk dat je dat aanvoelt, hoe dat je welke regieaanwijzing, hoe dat je het moet overbrengen. Dat hangt van persoon tot persoon, denk ik. Ja, ik ben er wel heel hard mee bezig van oké, hoe kan ik het beste eruit halen? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je acteurs goed kent. Van wat zijn de gevoeligheden? Hoe kun je ze prikkelen? Hoe kun je ze triggeren? Dat je daar wel rekening mee houdt. Ja.
Je bent echt een acteursregisseur, wat
jawel,
dat betreft.
Ja, en ik ben vooral een gevoelsregisseur. Mijn scène moet mij op dat vlak wel prikkelen. Alleen teken voordat ik het goedkeur. En fouten ga je toch maken, sowieso. En ik geloof echt, doordat je keihard neerknalt op de grond, dat je dan echt er iets hebt uitgeleerd. Als iets gemakkelijk is, dat is voor mij te saai.
Is er een moment dat u herinnert, wat je wist, nu ben ik keihard neergeknald. Hier ga ik u moeten uitleren.
Dat maak je op elke set mee. Absoluut. Dat maak je zeker. Ja, feedback. Als je soms feedback krijgt van een zender van... Oh nee, hoe moet ik dat nu oplossen? Hoe ga ik dit in orde brengen? En ja, dan zit je weer creatief van... Oké, je wilt toch iedereen tevreden houden. Het is een harde leerschool. Hè?
Maar wel een mooie waar je dingen echt in hebt gevonden.
Absoluut. Het is zeker een mooie... Zeker omdat ik echt geloof dat ik iets, een steentje kan bijdragen aan onze maatschappij. En dat is voor mij een heel belangrijk gegeven.
Super. Welke dromen heb jij nog?
Welke dromen dat ik heb? Dat wij erkend worden. Op dezelfde manier, denk ik. En ik geloof daar ook in. Ik geloof altijd goedheid in een mens, ongeacht welke afkomst dat die persoon heeft. Dus dat is misschien wel een droom, dat wij dezelfde erkenning krijgen als een andere. Ja.
Je ziet het wel, een evolutie ten goede daarin.
Ik hoop het. Ik hoop het.
Oké. Dan denk ik dat we misschien op een punt zijn gekomen dat we de podcast gaan afsluiten. Dan zou ik vooral Sarah willen bedanken om hier aanwezig te zijn en haar verhaal te delen met ons. Een zeer boeiend en interessant en inspirerend verhaal. Alexander de Kommere voor het zijn van de co-host vandaag. En ik ben Ben van Breedbeeld en heel graag tot een volgende aflevering van Naklap.
Dank je wel.
Dit was Naklap, een podcast van Breedbeeld. Bedankt voor het luisteren.